Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is Petrus door Jezus tot het ambt geroepen. Petrus door Jezus tot het ambt geroepen. We letten op Jezus bevel tot Petrus, op Jezus belofte voor Jezus, voor Petrus en op Jezus leiding van Jezus. Dus op Jezus bevel tot Petrus, op Jezus belofte van, voor Jezus en op Jezus leiding van Petrus. Het is goed gemeente om daar aan het begin van de preek even de vinger bij te leggen, omdat ik die vraag in de achterliggende dagen van verschillende kanten gekregen heb. Dat de wijze waarop de Heer Jezus handelt in het leven van Petrus, als ook van de andere apostelen, onderscheiden is van die van andere mens. Vorige week zagen we hoe de Heer Jezus discipelen bijeen verzamelt rondom hem. En als u een klein beetje op de hoogte bent van de tijd waarin de Heer Jezus leeft, dan gebeurt dat eigenlijk op dezelfde manier waarop de rabbijnen en de schriftgeleerden in Jezus dagen een groep leerlingen om zich heen verzamelden. Mensen die uit zichzelf naar een rabbijn of schriftgeleerde toegingen met de vraag om onderwezen te worden door hem, en daardoor hun vertrouwen aan hem schonk, omdat ze ook verwachting hadden van de gaven en de kunde van deze schriftgeleerde of rabbijn. Eigenlijk op dezelfde wijze zie je dat Johannes 1, de tekst van de vorige keer, ook Jezus' eerste optreden onder de mensen tekent. Wat dat betreft valt hij niet op. Meerdere leerlingen voegen zich in de loop van de tijd achter de Heer Jezus. Meerdere discipelen, meer dan 12 discipelen. Tientallen discipelen tekenen ons de evangelisten, als ook later Paulus in een van zijn brieven die daarop terugkomt. Dat betekent dus dat het woord discipel in het Nieuwe Testament niet alleen staat voor 12 mens, Petrus, Johannes, Andreas, Jacobus en de andere 12, maar een veel bredere en een veel ruimere betekenis heeft. Het staat eigenlijk voor alle leerlingen die de Heer Jezus in de loop van de ruim 3 jaar, dat hij preekt en werkt onder de mensen, achter zich verzamelt. En het is daarom ook aangrijpend, en ik trek dan maar even heel snel een lijn door naar voren, dat tegen het einde van Jezus optreden onder de mensen, wanneer het lijden steeds dichterbij te komen, de grote kring van leerlingen slinkt, totdat er uiteindelijk niet 12, maar 11 overblijven. En na Jezus' opstanding uit de doden, breidt die kring van discipelen, leerlingen zich razendsnel weer uit. Paulus verwijst daarna bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 dat de Heer Jezus tussen opstanding en hemelvaart op een moment aan meer dan 500 broeders verscheen. En uit de manier waarop Paulus dat zo verhaalt in 1 Korinthe 15 mag je opmerken dat het gaat om mensen die de Heer Jezus gehoord hebben ook voor zijn lijden en voor zijn sterven en gezeten hebben onder zijn onderwijs. En dat zij door de opgestane levensvorst, de grote herder en opziener des schapen zoals Petrus hem typeert in de schriftlezing van vanmorgen zijn opgezocht. En weer bijeen zijn verzameld, samen zijn gevoegd en gevormd tot de kudde die hoort onder deze goede herder. En uit die kring van leerlingen, discipelen, selecteert, om dat woord vanmorgen maar even te gebruiken aan het begin van de preek, selecteert de Heer Jezus 12 mannen. Die soms heel direct worden geroepen, leven uit het tolhuis. Hij wordt gevoegd bij die grote schare van leerlingen die Jezus volgt. En in de loop van de tijd wordt Levi Matthäus en als apostel apart gezet door de Heer Jezus. En op andere momenten zo terloops worden gevoegd onder die 12. Van sommige apostelen weten we niet eens precies hoe de Heer Jezus hen geroepen hebben. Bijvoorbeeld van Judas Iscariot, maar ook niet van de andere Judas, een van de andere 12. Het zijn maar een paar namen en daardoor ook een paar momenten die oplichten in de evangelie, waardoor duidelijk wordt dat de Heere Jezus onder zijn leerlingen een klein groepje apart zet van 12 man, die op een gegeven moment niet alleen dag, maar ook 's nachts hem volgen op de weg die hij gaat van Galilea naar Jeruzalem, van Nazareth naar Golgotha. Wat ook opvalt is dat de Heere Jezus, als hij leerlingen voegt onder hen, hen niet verplicht om hem 24 uur, 7 dagen in de week te volgen. En ook daarin past de wijze waarop de Heere Jezus zijn leerlingen onderwijst en leidt door alles heen, ook helemaal in het beeld van zijn daar. Zij waren niet alleen leerling van een leraar, maar kregen daarnaast ook gewoon de ruimte en de tijd om hun beroep uit te blijven oefenen. En meerdere van hen, en dat geldt zeker van Petrus, hadden ook een gezin achter zich staan. Een vrouw en kinderen. En waren daarom ook aangewezen op het beroep dat ze mochten uitoefenen. En waarvoor de Heere Jezus hun ook de ruimte en de tijd geeft. Hoeveel tijd er precies ligt tussen het moment dat de Heere Jezus voor het eerst Petrus ontmoet, de vorige keer in Johannes 1, en tegen hem zei: gij zijt Petrus, Kefas. En het moment van vanmorgen, wanneer de Heere Jezus voor de tweede keer Petrus roept, dat weten we niet. En dat laten we daarom ook maar liggen. Maar wat wel opvalt is dat de Heere Jezus, wanneer hij Petrus en Andreas ontmoet, hen midden in het dagelijks leven aantreft. Ze zijn volop aan het werk en ondanks de beknoptheid die het evangelie van Marcus typeert, Marcus is een man van weinig woord en de woorden die hij gebruikt snijden hout, gaan recht op hun doel af. Ondanks de weinig woorden die Marcus gebruikt, schildert hij wel met die paar woorden een levendig beeld van de situatie waarin Petrus samen met zijn broer Andreas en andere mensen op dat moment is, wanneer Jezus hen aantrof daar in de zee. Kijk er maar mee, vers 16. De Heer Jezus wandelt dan langs het Galileese meer of zee en ziet er opeens Simon en Andreas zijn broeder werpen het net in de zee, want ze waren vissers. En door de woorden die Marcus hier gebruikt wordt meteen ook duidelijk op wat voor manier ze op dit moment de visserij aan het beoefenen zijn. Liet vanaf een schip alleen met z'n tweeën op een bootje op het meer. Ook niet met meerdere schepen tegelijk, zoals we hen op een later moment nog een keer zullen aantreffen, waardoor het mogelijk is om het net samen met andere schepen door het water te trekken. Maar hier wordt een eenvoudige manier van visserij gebruikt. Twee mannen die het water in zijn gegaan, zo vanaf de oever het water in. Een groot net hebben. En dat of languit zo het water inwerpen. En langzaam maar zeker met z'n tweeën zo beginnen binnen te halen de oever op in de hoop dat ze dan vis hebben. Of één die op een vast punt staat en de ander die iets verderop gaat staan en zo met z'n tweeën langzaam maar zeker een boog door het water trekken om de vissen in te sluiten. En Marcus vertelt het ook heel nadrukkelijk om duidelijk te maken dat deze mannen met hun rug naar de oever en met hun gezicht naar het water staan, helemaal geconcentreerd op het werk dat ze op dat moment aan het doen zijn. Vakmannen zijn het. Het zit in hun genen, ze zitten in hun familiebedrijf, vissers op en top. Die al hun aandacht nodig hebben om zo snel mogelijk die vis naar binnen te kunnen halen en daarom ook niet weten wat er achter hun rug zich allemaal afspeelt. Daar hebben ze ook geen boodschap op dat moment aan. Maar helemaal gericht zijn op hun dagelijks werk. Zoals wij dat ook zo vaak zijn in ons dagelijks leven. Je bent bezig achter je bureau, achter je beeldscherm, gericht, geconcentreerd. Achter je hoor je ergens wel dat er van alles gebeurt. Collega's die heen en weer lopen, mensen die praten. Maar dat gaat eigenlijk helemaal langs je heen. Je wordt helemaal in beslag genomen door het dagelijkse werk. Of door het gezin. door je huiswerk. Je hoort op de achtergrond de geluiden. Maar het gaat tegelijkertijd helemaal aan je voorbij. En midden in die situatie, terwijl Petrus en Andreas volop aan het vissen zijn, klinkt daar opeens die stem. Ik zal letterlijk vertalen wat Jezus zegt. Kijk er maar even met me mee. Er staat vers 17 in onze vertaling, volg mij, na. Er staat letterlijk, hierheen, achter mij. Ik denk wanneer de moeder van Petrus of de schoonmoeder van Petrus, ze leeft nog, op het strand zou staan en haar schoonzoon zou roepen, Petrus, wil je even komen, want er is thuis wat aan de hand. Dat hij zonder op of om te kijken zou zeggen, terwijl hij volop bezig is aan het werk, je komt er zo aan. Eerst even met mijn broer Andreas het werk afmaken. Daar heb ik nu even geen tijd voor. En dat is het eerste wat opvalt wanneer deze eigenlijk nog onbekende man, hoe lang de Heere Jezus Petrus kent en hoe lang Petrus Jezus kent van gezicht tot gezicht, dat is nog geen half jaar, dat is wel zeker. En met die paar momenten dat ze elkaar waarschijnlijk ontmoet en onder vier ogen gesproken hebben, als leraar aan de ene kant en als leerling aan de andere kant. Wanneer deze stem in één keer klinkt zonder ruimte te laten voor overleg of voor een eigen mening, maar inbreekt in het dagelijks leven van Petrus en Andreas, dan klinkt deze stem met macht en met gezag. Zoals er maar één met macht en gezag kan spreken, en dat Jezus, de Zoon van de levende God. Hier in de roeping van Petrus door Jezus schittert niet alleen de macht van Christus, ik kom daar zo op terug, maar in de eerste plaats de soevereiniteit van Jezus, de Zoon van God. Dat wil ik even iets uitwerken. De soevereiniteit of de vrijmacht van Jezus, de Zoon van God. Denk even met me mee, kinderen. Wat zou er nou gebeurd zijn als de Heer Jezus zo langs het strand zou lopen, even kijken en hij ziet daar twee mannen vissen, blijft misschien even met belangstelling kijken en loopt vervolgens door. Ik denk dat Petrus en Andreas dat niet eens hadden opgemerkt. Zo waren ze in beslag genomen door hun werk, geconcentreerd op dat net en op elkaar, afgestemd ook op elkaar, één verkeerde beweging en dat net gaat de verkeerde kant op en die vis ontsnapt. Ze hadden geen oog en aandacht voor alles wat er om hen heen gebeurt. Zelfs geen oog en aandacht voor Jezus die langskomt. En wanneer Jezus aan de oever van de zee staat en zomaar even rustig door zal wandelen, zou hij misschien later tegen hun gezegd hebben, ik was nog even bij je kijken, maar je had me niet gezien. En dat zou ze misschien nog blijven verrast hebben. Maar voor hetzelfde geld liep hij gewoon door en liet hen staan. Al gaat het dan vanmorgen om de roeping tot het ambtgemeente, daarin geheel veel raakvlakken ook met het persoonlijke leven van u en mij. Ik stipte dat net al even aan het begin. Heb jij daar ook zo last van dat je zo in beslag wordt genomen door het dagelijks leven en door de gebeurtenissen van de achterliggende dag? Dat je op een willekeurige zondag de kerk uitkomt en thuis hoor je dan misschien iemand nog wat doorpraten over de preek en dat je bij jezelf denkt, ging het nou eigenlijk daarover? Dat je met een beschaamd gevoel eigenlijk maar niets zegt. Want je zou je dan verraden. Omdat je onder de prediking het leek alsof je zat te luisteren. Met je gedachten bij je gezin, je werk, die gebeurtenis. Of helemaal ergens anders zat. Hoeveel diensten gingen er niet zo aan ons voorbij, gemeente? En daarin ben ik niet anders dan u. De maanden dat ik bij u in de kerk zat, dan waren er ook wel eens diensten. Dat je naar buiten ging en dat je dacht, waar ging het ook alweer over? Toch? Maar mag ik dat nou eens vanmorgen uit deze geschiedenis terugleggen bij u? Wat als Jezus vanmorgen zo voorbij zou lopen? Hij ziet u helemaal gericht op uw dagelijks leven. In beslag genomen door allemaal geoorloofde dingen. Dat zijn toch de dingen die we mogen doen. En hij zal gewoon doorlopen. En mag ik die lijn dan even doortrekken? En u zou op die manier gewoon doorleven. Je hebt hier dan wel gezeten vanmorgen. Net als de vorige keren. Maar dat was het dan ook. Je zat hier en je leefde daar. En zou de Heer Jezus ook niet in zijn recht staan? Als hij vanmorgen, en dat doet hij vanmorgen onder de prediking, weer voorbij loopt. U of jou weer ziet zitten. Met de rug naar hem toe en met je gezicht naar je eigen kleine leventje. En dat hij tegen zichzelf zou zeggen, daar heb je er weer. Volop in de weer voor de kinderen, voor je ouders, voor je werk, maar geen oog en aandacht voor mij. Mag ik even naast hem gaan staan vanmorgen? Waarom zou hij eigenlijk dan bij u stil moeten staan? En waarom zou hij vanmorgen tot u gaan spreken? Als er van jouw kant helemaal geen interesse is. En waarom zou hij belang in je stellen als je geen belangstelling hebt voor hem? En waarom zou hij roepend jou op de schouders moeten tikken, zodat je je eerst moet omdraaien, voordat je hem ziet? Omdat je op dit moment zo in beslag wordt genomen door alles wat geen Jezus is. Dan staat hij toch in zijn recht om je te laten zitten. en verloren te laten gaan. Als je meer belang hebt bij de andere dingen dan bij hem. Als je tot in de kerk toe met je werk bezig bent. En niet met zijn werk. Als je voor je ogen alles ziet langskomen. Maar niet kijkt naar hem. Jongelui, als jouw vriend in je verkering overal oog hebt voor het behalve voor jou. Zijn vriendin. Nou, dan wordt het tijd om het uit te maken, denk ik, of niet? Waarom zou Jezus vanmorgen bij u moeten stilstaan? En u roepen. Vindt u dat ook niet zo vertroostend, gemeente? Die soevereiniteit van Christus. Juist vanuit dat besef, als Jezus me laat zitten, heb ik het niet eens door. Leef ik zonder hem, sterf ik zonder hem. Dat hij dat ziet. Dat hij de nood daarachter verstaat. En dat hij ondanks dat alles stilstaat. En roept. Van die kant moeten we het dus verwachten. En kunnen we het verwachten. Maar dan ook alleen van die kant. Hier zie je eigenlijk in levende lijven uitgebeeld worden wat Paulus later ergens zegt. Er is niemand die God zoekt. Ook niet Petrus en Andreas. En je ziet tegelijkertijd uitgebeeld worden dat God het verlorene zoekt. Want Jezus zoekt hen op, niet in de kerk, in de synagoog, maar in hun dagelijks leven, daar waar deze mensen echt zijn. Daar waar hun leven haakt en losgerukt moet worden. Wil het zich voegen achter hem. De soevereiniteit waarmee Christus handelt, schittert in deze geschiedenis. En het is Marcus die, dat is niet eens een accent van dominee de Boer vanmorgen, het is Marcus die dat heel sterk wil benadrukken. Kijkt u maar even met me mee. Op drie momenten doet hij dat, vers 14 in de eerste plaats, als hij het heeft over Johannes de Doper. Dan staat er niet die gearresteerd was of gevangen genomen was in de gevangenis, omdat hij geen aardige dingen zei tegen die Herodes en over zijn vrouw. Het was niet eens zijn vrouw van Herodes. Maar dan zegt Marcus, hij was overgeleverd. Johannes was overgeleverd. En als u een klein beetje thuis bent in het Nieuwe Testament, dan is dat een woord wat oplicht als het ware in het evangelie. Dat wordt later gezegd van de Heer Jezus, die overgeleverd was om onze zonde en opgestaan tot onze rechtvaardiging. Marcus wil eigenlijk als het ware zeggen rondom die geschiedenis van Johannes de Doper. De buitenwacht zou zeggen, Johannes, je had even moeten nadenken voordat je wat zou zeggen, dan kon je van tevoren dit toch wel weten te voorkomen. De discipelen van Johannes hebben gezegd, meester, hij is gevangen genomen en u dreigt nog een keer een terechtstelling. Maar de koning van Johannes de Doper zegt, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Zij hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Zij hebben mij overgeleverd, ze zullen u overleveren. Dat kon Christus voorkomen. Maar tot in de laatste momenten van Johannes leven Laat Jezus het beeld van hem oplichten. Overgeleverd. De grote koning en schepper van alle dingen. Laat dit niet toe. Maar levert een van zijn dienstknechten over. Om te lijden, te sterven. En ik hoor Petrus dat al zeggen in de schriftlezing van vanmorgen. Om de voetstappen van hem te gaan drukken die ons een voorbeeld heeft nagelaten. Leidende onterecht. Als een rechtvaardige. Het eerste moment van Christus' soevereiniteit. Johannes wordt overgeleverd. Om plaats te maken voor Jezus. Die straks ook wordt overgeleverd in het gericht. Het tweede moment is de roeping. Het derde moment is even daarna. Kijk u maar even met me mee. Vers 19, daar staat. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus. En Johannes hun broeder, zelf in het schip. Een nette vermakende, nette boete zouden wij zeggen vandaag de dag herstellen. En toen stond, riep hij ze. En zij, achterlatende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, met de knechten, zijn hem nagevolgd. Weer zo'n moment waarin de soevereiniteit van Christus doorbreekt en schittert. Midden in hun dagelijks leven laten ze niet alleen hun dagelijks werk achter zich, maar zelfs hun vader. Ja, wanneer hij eist, eist hij alles. Zo wie vader of moeder liever heeft dan mij, is mijn niet waardig. Dan zijn we eigenlijk al bij de tweede lijn die ik wil trekken bij dit eerste punt. Niet alleen de soevereiniteit van Christus, maar ook zijn volkomen heerschappij die hij legt op het leven van Petrus. Dat klinkt door in die woorden hierheen. Achter mij. Neem dat ook even heel letterlijk op vanmorgen. Achter mij. Vanaf dat moment is het dus gedaan met de vrijheid van Petrus. Toen hij daar nog even een paar tellen daarvoor stond in het water, lag voor hem zijn werk. Zijn leven, het bedrijf, zijn toekomst. En nu die zich moet omdraaien, moet hij niet alleen de andere kant op gaan kijken, met zijn rug naar het dagelijks leven. Maar is die andere kant direct begrensd door de rug van Jezus. De vrijheid van Petrus in het volgen van Jezus bestaat uit het zien op Jezus. Meer ruimte gunt Christus aan zijn kinderen niet. Dan alleen maar te zien op hem. Dat klinkt heel mooi, gemeente, zo op het eerste gezicht. Achter Jezus. Maar onderweg in de komende jaren komt Petrus erachter dat hij toch wel buitengewoon lastig is. Achter Jezus. Ik haal even een moment naar voren waarin diezelfde woorden hier uit Marcus 1 letterlijk terugkomen. Dat is op een moment wanneer de Heer Jezus zijn lijden en sterven gaat aankondigen. Boodschap die inslaat als een bom in de kring van zijn discipelen en ook bij Petrus. En Petrus die dan letterlijk als de Heer Jezus dat gezegd heeft voor hem gaat staan en zegt dat gaat u niet gebeuren. En zonder omhaal van woorden zegt Jezus dan tegen Petrus, ga weg, ach. Mij. Satan. In dat moment ligt even iets op. wat er gebeurt als iemand die achter Jezus is komen te staan, het in zijn hoofd haalt om weer af te dwalen en voor Jezus te gaan staan. Hij wordt weggezet als een Satan, een tegenstander van de herder, die de weg in zijn soevereiniteit zelf bepaalt en van de schapen alleen maar verwacht dat zij zijn voetstappen drukken en het voorbeeld volgen dat hij voor hen achterlaat. Ik wil even twee lijnen trekken. In de eerste plaats maar even deze lijn, gemeente. Het volgen van de Heer Jezus, dat kost offers. Dat kost je dagelijks leven. Dat kost je vrijheid, die je denkt te hebben. Dat kost het besef, ik bepaal zelf wat ik doe. Dat gaat uiteindelijk ten koste van jezelf. Het enige toekomstbeeld dat iemand heeft die Jezus volgt, is de open geploegde rug van Christus. En ik hoor Petrus het weer zeggen vanuit de schriftlezing van vanmorgen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Zal ik het eens eerlijk zeggen, op de man af en dan komt het ook naar mezelf, gemeente. Als het erop aankomt en wij die keus maken, dan passen we daarvoor. We willen best aan Jezus' hand. We willen ook graag met hem meelopen. Als we onderweg, denk even aan Petrus, zelf op enig moment kunnen inspringen en zeggen, Heere, laten we die kant maar niet opgaan. Op een ander moment even aan hem vragen, vergist u zich niet? Maar u zegt de Heere vanmorgen tegen u en tegen jij, jou, achter mij. De enige ruimte die ik je gun om te leven met mij is te zien op de littekens van mijn lijden en van mijn sterven. De tweede lijn die ik vanmorgen wil trekken, dat is een lijn naar hen die de roepstem van Christus korter of langere tijd in hun leven gehoord hebben. Die de kracht waarmee hij roept ook in hun leven hebben ondervonden. Misschien zomaar vanuit het niets, zoals u dat herkent vanmorgen, vanuit de geschiedenis van Petrus en Andreas. Zo in het dagelijks leven. Dat het woord inbrak. En vanaf dat moment er direct een breuk werd geslagen tussen de wereld aan de ene kant en uw leven aan de andere kant. Dan schepte dat veel verwarring. En dan ging die verwarring over in verdriet. Heren, wat heb ik u tekort gedaan in de jaren die achter me liggen. Ik was druk met van alles en nog was zonder verkeerde dingen te doen, maar het was een leven zonder u. Maar dat u ook oog kreeg voor inderdaad de rug van Christus. De betekenis van zijn lijden en sterven. De eenzijdige liefde die klopte achter de soevereiniteit waarmee hij u riep. Opzoekende zondaarsliefde van Christus. En wat maakte hij dat duidelijk? Omdat hij u wegtrok midden uit uw dagelijks leven. U werd niet binnengehaald als een vrome kerkman of vrouw. Nee, gewoon zoals u was. Behept met van alles en nog wat. Behalve met de tere vrezen des Heren. Maar mag ik die vraag vanmorgen eens aan u stellen? Waar ben je nou op dit moment? Als je dan vanmorgen al luisteren naar het woord voor je kijkt, zie je dan nog steeds die rug? die wonden. Loop jij nog steeds in de pas? Doordat je je voetstappen zet in het spoor dat Jezus achterlaat. En ga je die weg ook zwijgend, zoals hij zweeg, als een lam, dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders toen hij overgeleverd werd in de handen van hen die hem verraden zou. Dat beeld, zijn beeld, wordt dat ook steeds meer zichtbaarder in je leven. Zwijg, dat volg, zonder vraag. Of zoals Petrus dat zegt in hoofdstuk 5 van zijn eerste brief, zijt met ootmoedigheid bekleed. God wederstaat de hoovaardig. Met de nederige geeft hij genade, zo vernedert u dan onder de krachtige hand van God. Of moet vanmorgen weer opnieuw die stem klinken in je leven? Ook al mag je genade kennen, hierheen. Achter mij. Daar ligt de ruimte om te leven. In het volgen van hem. Het tweede wat opvalt, gemeente, is het tweede punt van morgen, de belofte voor Petrus, namelijk dat Jezus zegt, ik zal u vissers der mensen maken. En aan de ene kant is dat natuurlijk een heel sprekend woord, de Heer Jezus sluit aan op het dagelijks leven bij Petrus en dan zien we ook iets van het eenvoudige wat naar voren komt in Jezus' prediking. Het is toegespitst op het persoonlijk en dagelijks leven van de mensen die hij ontmoet. Het gaat niet over de hoofden heen, nee, hij is één van ons en was onder ons, ook heel letterlijk. En gebruikt het beeld vanuit hun leven om duidelijk te maken wat de bedoeling is van de woorden die spreken. Volg mij na, hierheen, achter mij, ik zal u vissers der mensen maken. En tegelijkertijd is het ook een Bijbelse uitdrukking. Een hele beladen uitdrukking. Dus dat beeld, ik zal vissers der mensen maken, plaatst in de schrift, in het Bijbeltje van Petrus, dus dat is het Oude Testament, dan wordt dat bijna altijd van God gezegd. Dat God mensen vist. En de passages waarin dat voorkomt, dat is in de profeten, dat zijn altijd hele beladen passages. Passages die gericht zijn op het gericht, op het oordeel. En dat met het oog op het naderende gericht, God als de grote visser der mensen, mensen binnenhaalt. Om hen bijeen te verzamelen rondom hem. Kudde te verzamelen, een ontelbare schare te verzamelen. Die door de Heere bewaard worden in het gericht. En door hem worden geheiligd om hem groot te maken en te dienen. Door diezelfde woorden uit de schrift te gebruiken, woorden die het dagelijks leven van Petrus raken, maakt de Heer Jezus duidelijk in het leven van Petrus wat de bedoeling is de komende jaren. En wat de nood daarachter is om visser der mensen te worden. Een nood die Paulus ergens verwoordt met de volgende woorden. Wij dan wetende de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot geloof. Petrus leven komt in dienst te staan van hem die komt om te oordelen de levende en de doden. En dat tekent ook zijn prediking. Doet u dat maar eens in de komende weken, als u de tweede Petrusbrief leest. Dan zie je dat dat ook zo doorklinkt in die tweede brief. Het gericht, het oordeel. Toekomende toren, allemaal woorden die als het ware ontleend zijn aan die uitdrukking die Jezus gebruikt. Visser der mensen, Petrus. Vissen onder Die zware, donkere wolken die hangen over de grote zee van mens. En die dreigend zeggen, hij komt om te oordelen de levende en de doden. Nu ben ik geen Petrus gemeente en ik matig me ook geen apostelschap aan. Ik ben maar een eenvoudige predikant, meer niet. Maar de prediking, ongeacht wie hier staat, staat wel in dat teken. Het teken van het gericht. Komende week zal mijn vriend en broeder, ik mag hier in Sliedrecht wel zeggen Jan de Bruin, daarop ingaan in de Bijbellezing. Sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. Hier vallen de beslissingen in de Bethelkerk. Tussen dood en leven, eeuwig wel, eeuwig wee. Nou, grijp het eigenlijk, hè? Dat we juist hier, gewoon in de kerkbank in de Bethelkerk, zo vaak met ons dagelijkse dingetjes bezig zijn, of niet? Het huisje, boompje, beestje. Terwijl hier de beslissingen voor de eeuwigheid vallen. Heeft u daar ook al zo last van gekregen, van het afgestompt? Dat oppervlakkig. Dat platte in uw leven. En grijpt het u vanmorgen niet met mij aan? De grote sleuteldrager van morgen ook in ons midden is. En als sprekend door het woord tot u en tot mij. Kijk naar de beslissingen die vallen in uw hart. En dat die sleutel knarst. Open. Of dicht. Laten we ook even kijken, gemeente, naar de manier waarop de Heer Jezus die belofte trouwens uitwerkt in het leven van Petrus. Dat belooft nogal wat. Petrus, ik zal je visser der mensen maken. En als je vanuit die achtergrond kijkt naar het vervolg van de komende jaren, ik zal u vissers der mensen maken, zijn er zomaar een paar dingen die direct opvallen, wat in ieder geval niet gebeurt. Petrus krijgt geen spetterende cursus spreekkunde. Hij wordt ook niet onderwezen in de retorica, de welsprekendheid. En ondanks dat je merkt in zijn brieven dat hij een theologische vorming heeft gekregen, ook in de wijze waarop in 1 en 2 Petrus de schrift, het Oude Testament, wordt uitgelegd, moet hij het op een gegeven moment afleggen tegen Paulus, wiens brieven hij toch maar bijzonder moeilijk vindt. Dus ook dat kreeg hij niet mee van Jezus. Ook Petrus heeft zijn tekortkomingen en zijn grenzen in het verstaan van de schrift en weet zich een mindere tegenover zijn collega Paulus, Saulus van Tarse, die een theologieopleiding heeft gehad. Wat ook opvalt is dat de Heer Jezus aan Petrus geen technieken gaat leren hoe hij mensen moet vangen. Gesprekstechniek. Of andere slimme dingetjes, zodat Petrus in een gesprek of onder de prediking weet de gevoelens van de mensen te bespelen. Eigenlijk, als we zo er tegenaan gaan kijken, gemeente, wat doet de Heer Jezus nou met het oog op de prediker? Dan valt het eigenlijk heel erg tegen. Als we kijken naar de visser, dan worden wel een paar dingen duidelijk. Als u die woorden van Petrus, die de Heer Jezus tegen Petrus zegt hier in Markus 1, legt tegen zijn brieven. En dat is de reden waarom we vanmorgen ook even dat stukje hebben gelezen. Laten we dat maar opzoeken, 1 Petrus 2. Dan hoor je vrucht van Jezus onderwijs doorklinken. Petrus, die grote man die onderweg achter de Heer Jezus aan, denkt dat de route in ieder geval loopt via het Sanhedrin en Pilatus. want hij wordt deelgenoot van het koninkrijk van God. En hij verwacht straks bij het Sanhedrin begroet te worden als de grote redder van Israël samen met zijn leraar Jezus uit Nazareth. En ongetwijfeld zal de route die hij volgt achter Jezus aan ook langs Pilatus lopen om hem en de andere Romeinen het land uit te zetten, zodat Jezus zijn koning daar kan plaatsnemen en hij met de andere apostelen kan gaan zitten naar de grote vergadertafel van de ministerraad. De een krijgt die verantwoordelijkheid en de ander krijgt die verantwoordelijkheid. Nu loopt die route inderdaad langs Caiaphas. En komt Petrus, Jezus volgend, ook bij Pilatus te staan. Maar hij zegt daar het volgende van vers 19. Want dat is genade. Indien iemand om der conscientie voor God zwaarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Zie hem staan met dat zwaard in zijn hand, dat zal u geenszins gebeuren, heren. Lijdende ten onrechte, zegt Petrus jaren later. Vers 20. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Heren, wie komt aan de rechterhand en aan de linkerhand te zitten? Wie wordt straks onderkoning onder u? Lijdende ten onrechte. Verdraagt terwijl gij wel doet en onheus wordt behandeld. Vers 21. Hiertoe zijt gij geroepen, hierheen, achter mij, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou volgen. Ik zal u vissers der mensen maken. Geen spoedcursus, predikunde, maar een levensles in het worden zoals hij is. Leidende ten onrecht, ootmoed, zwijg. Volg. Zo kneedt Jezus Petrus, zodat hij jaren later als onderherder van Jezus in de gemeente, door de leerschool van het lijden, anderen kan bijstaan in hun lijden. Mag ik die laatste lijn even trekken vanmorgen? Er is onder ons ook veel lijden. In die korte tijd dat ik rondloop onder u moet ik vaak denken aan de woorden van wijlen dominee van der Rent. Die zei dat wel eens als hij van de een naar de andere gemeente ging. Ik ga van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis. Mag ik die vraag nu ook eens gewoon heel voorzichtig bij u en bij mezelf neerleggen? Als u nou lijdt, wat voor vorm dat lijden dan ook heeft. Mag u vanmorgen dan ook zeggen, al is het misschien met schroom en voorzichtigheid, God heiligt dit lijden. Opdat ik in mijn lijden dienstbaar ben voor anderen die lijden. Dat is een van de levenslessen die Petrus moet gaan leren. Achter de rug van Jezus. Alleen maar kijken naar die striemen. Die striemen die die volstrekte overgave zonder woorden aan Petrus laten zien. opdat Petrus straks op de plaats die God hem geeft in het midden van de gemeente, en dat kan voor u in uw gezin, op je werk, onder je vrienden zijn, vanuit het eigen lijden kan zeggen: hier heeft de Heer mij nu gebracht. Al volgend hem, opdat hij mij tot een voorbeeld zij en ik voor anderen een voorbeeld ben. Hoe dan? Hierheen. Achter mij. Amen.